Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, ook de gasten in ons midden, luisteraars via de kerkradio, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door dominee van Amstel uit Ede. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit Handelingen hoofdstuk 6, de versen 8 tot en met 15. En het volgende gedeelte is uit Handelingen hoofdstuk 7, de versen 51 tot en met 60. Collectes zijn voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie. De tweede kerkelijke kas, met name zending. En bij de uitgang is een collecte voor het bouwfonds. Vanmorgen is onze zuster Annette van der Linden weer in ons midden. Zij is terug voor een periode van verlof. Na afloop van de dienst wil zij een enkel woord tot ons als gemeente richten. Ik verzoek u dan ook, na afloop van de dienst, na het uitspreken van de zegen, weer even te gaan zitten. We gaan nu zingen uit Psalm 30, de versen 1 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Ons hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader in de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen Psalm 123 vers 1. Wij luisteren naar de wet van de Heere onze God en naar de samenvatting zoals de Heere Jezus deze heeft uitgesproken. Daarna zingen we uit Psalm 95 vers 4 en vers 5. Vers 4 eigenlijk als een aansluiting bij de wetslezing en vers 5 als een inleiding tegelijkertijd op de schriftlezing. Psalm 95 vers 4 en 5 nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere onze God en naar de samenvatting daarvan zoals de Heere Jezus deze uitsprak. Want God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat het u heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Christus vat het al dus samen. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Schriftlezingen zijn uit het boek Handelingen, allereerst uit hoofdstuk 6 en daarna uit hoofdstuk 7 een gedeelte. Uit hoofdstuk 6 vers 8 tot en met 15 en uit hoofdstuk 7 vers 51 tot en met 60. In aansluiting aan deze beide schriftlezingen zingen we psalm 16 vers 3 en vers 6. We lezen Handelingen 6 vers 8 tot en met 15. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenaamde synagoge van de Libertijnen en van de Cyreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en reden twisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten ze mannen aan om te zeggen: wij hebben een lasterlijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden, in opschudding. En ze kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden en zeiden: deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en tegen de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus, de Nazarene, deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Wij lezen verder in hoofdstuk 7, de versen 51 tot en met 60, dan is Stefanus een beetje aan het eind van zijn redevoering, preek zou je kunnen zeggen. En dan besluit hij het met deze indringende woorden: hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben ze hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigen, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen ze dit hoorden, barsten hun harten van woede en krachten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep. En zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, rekenen deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. gaan samen de dienst der gebeden verrichten. En de voorbeden verrichten voor zuster Lineke Blankenstein-Kok, die deze week naar het ziekenhuis moet om opgenomen te worden voor een ingrijpende operatie. Wij willen ook aan haar man, aan haar kinderen denken, want dat is toch wel heel wat. Tweede is dat broeder Bokma na geslaagde operatie weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Maar hij, hoe sterk hij is, moet herstel ontvangen en daar bidden we om. En vanmorgen zullen we danken, nu zuster Annette van der Linden weer bij ons is. Zij is voor een verlofperiode bij ons en wij zullen haar met onze gebeden omringen. Laat ons samen bidden. Wat een wonder, heren, dat we vanmorgen hier gewoon naar de kerk konden gaan. Als we zoveel broeders en zusters om ons heen in de wereld hebben, die op een andere manier de zondag ingaan, dan bidden we vooral voor hen. Wie zal het overleven als hij de samenkomsten van uw gemeente bezoekt? Welke voorganger zal worden onthoofd? Neergeschoten, gemarteld. Zouden wij, als dat ons overkwam vanmorgen, zo in de kerk zitten en staan? Zouden wij dan de moed hebben om te komen? Of zou dat ons voor onze reden te meer geweest zijn om thuis te blijven, zoals anderen dat ook doen? En daarom komt vanmorgen meteen de vraag naar ons toe, hebben wij u lief, heren? Is ons leven bij u geborgen, wat er ook gebeurt? Zodat we het kunnen zingen en blijven zingen wat we zojuist zongen, de lieflijk heen van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven, wat er ook op aarde gebeurt. De band met u is niet door te snijden. En geef ons daarom, Heere, een levende band aan u. Als we alleen maar voor gewoonte naar de kerk gaan en misschien zelfs denken, och, dan is het straks ook weer afgelopen voor deze dag. Geef dan dat er een hartelijke bekering tot u mag komen. Dat we u mogen kennen, Heere Jezus, die het leven is. En zo een band aan u krijgen die onverwoestbaar is. En blijft tot in het eeuwige leven. Wilt u ons in dat geloof ook versterken? Want wij kunnen soms meer op Petrus lijken, ook als we tot geloof gekomen zijn, om bang te zijn voor mensen. En zo zijn velen om ons heen bang voor het oprukkend geweld dat Europa bereikt en dichter bij ons komt. Heere, houd allen die u lief hebben staande. En geef dat uw gelovigen volharden mogen tot het einde. En zo zalig mogen worden, zegt uw Heer Jezus. En daarom bidden wij vanmorgen voor uw verdrukte en vervolgde kerk. Heer, het getuigenis van uw christenen is soms tot bekering van mensen die een andere godsdienst aanhangen. Omdat ze voelen de liefde tot u en de stabiliteit in hun hart. Wilt u geven dat uw werk door mag gaan in deze wereld? Bewaar en vermeerder uw kerk. En dat de duivel geen triomfen kan vieren. Breek het rijk van de Satan af in ons eigen leven. Want Heer, hoe vaak volgen we niet de duivel in plaats van u? En breek het werk van de duivel wereldwijd af. Laat uw koninkrijk heerlijk komen. En zegen het werk wat Annette mag doen in het buitenland. Dat is altijd niet eenvoudig. U hebt haar thuis gebracht, wij danken u er hartelijk voor en we bidden u dat ze een goede zondag met ons mag beleven in uw huis. Omringd door broeders en zusters die voor haar bidden en voor haar zorgen. En wat ze achterlaat, weet u het onder uw hoede nemen, heren. Omdat ze in alle rust hier ook mag zijn en genieten mag van deze verkwikking. Maar wilt u ook daar uw kerk sterken en schragen? Wilt u geven, heren, dat het evangelie wereldwijd harten mag overwinnen en uw koninkrijk baan breekt? Wij danken u ervoor, heren, dat broeder Bokmaar zo door de operatie heen mocht komen, maar wilt u ook thuis bij hem zijn om in al omstandigheden te weten, dit is mijn troost. Ik ben niet van mezelf, maar van mijn trouwe heiland die zijn kostbaar bloed voor mij vergoot, heeft heel de prijs betaald. En zo kan ik rusten in hem. Wilt u herstel schenken, heren. Wilt u ook voor zuster Blankenstein zorgen en voor haar gezin, nu deze berichten haar bereikten. Dan wordt er geschud aan ons leven, heren. Dan staat er niet zoveel meer vast. Maar uw woord wel. En uw beloften. En geef dat ze zich daaraan vast mag klemmen en daarin ook troost mag ontvangen. Wilt u geven dat wat er bedreigd kan worden weggenomen? En dat ze mag blijven leven voor haar man, voor haar gezin en zijzelf de troost van uw nabijheid mag genieten. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook daar vooral. Want u kunt zo troosten, heren, dat de dingen ons niet raken, hoe ingrijpend de dingen ook zijn. En wilt u ook bij andere broeders en zusters zijn die de samenkomsten van uw gemeente niet kunnen bezoeken, die zo zwak zijn, zo moe zijn, zoveel problemen met medicijnen hebben en zo graag naar uw huis zouden gaan, maar het niet meer kunnen of nog niet kunnen. Wilt u hen troosten en sterken? Wilt u bij al onze broeders en zusters zijn die zoveel tobben met allerlei dingen in hun leven? Vooral soms met de kinderen, met de kleinkinderen. Met huwelijksproblemen. Met ziekte in het gezin. Met zorgen om de kinderen. Met grote zorg soms om de kleinkinderen. Geef dat we vanmorgen samen alles bij u kwijt kunnen raken. En dat het woord van u dat verkondigd mag worden ons zo mag raken dat we straks gesterkt de kerk uitgaan. Daarom bidden we om de werking van uw Heilige Geest. Want Heer, we kunnen alles voorbereiden. We kunnen er zelfs zin in hebben om naar de kerk te gaan, maar het geheim ligt toch in u. Die uw Heilige Geest geeft en zo het geloof werkt en versterkt. Wij bidden u om die genade. Niet omdat wij iets aan u kunnen aanbieden. Want we staan met lege handen, heren. En was het alleen maar leeg, we staan ook met vuile handen. Wij zijn zondaars. En hebben uw genade niet verdiend. Maar wil om Jezus wil uw genade geven. Opdat we kunnen beleven, gena, o God, hoe loof ik u voor die genade, onverdiend, barmhartige Vader. Wil ons horen in de naam van de Heere Jezus, die altijd bidt. En wil zijn gebed verhoren. Amen. Wij mogen de Heere straks dienen van de gaven, dat doen we voor de slotzang, maar nu gaan we voordat de verkondiging van het evangelie plaatsvindt, zing op Psalm 68, vers 9 en vers 17. Laten we in aansluiting aan de prediking zingen, Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, vers 4. Tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 7, de versen 55 en 56. Waar wij lezen van Stefanus, maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Nou, dat zouden we best wel eens willen, broeders en zusters, hè, dat de hemel voor ons geopend is. En dat je zomaar de hemel kunt binnenkijken. En mooier nog, de hemel kunt binnengaan. Je ziet hier dat het bij Stefanus gebeurt. En nu zou de aandacht helemaal gericht kunnen worden op Stefanus. En we zouden vanmorgen heel uitvoerig over Stefanus het kunnen hebben. En over Jeruzalem, wat daar allemaal gebeurd is na de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het gaat vanmorgen meer om God en om de Heere Jezus. En om het zien van de heerlijkheid van God, dan dat we naar beneden kijken. En daarom luidt het thema van de preek, Jezus staat aan Gods rechterhand. Zo aanschouwt Stefanus de Zoon des Mensen en zo beleidt Stefanus de Zoon des Mensen. Dus Jezus staat aan Gods rechterhand, zo aanschouwt en zo beleidt Stefanus de Zoon des Mensen. Natuurlijk moeten we even naar Jeruzalem, prachtige stad. Een stad waar zoveel is gebeurd. Waar de Heer Jezus als kindje is binnengedragen door zijn ouders om voorgesteld te worden aan de Heere. Maar als jongetje de tempel binnenkwam om te luisteren naar het onderwijs en om zelf onderwijs te geven. Waar hij zo vaak gesproken heeft en het evangelie verkondigd heeft op allerlei momenten, zoals we vanmiddag ook zullen zien. In Jeruzalem is veel meer gebeurd, want daar is de Heer Jezus ook veroordeeld. Daar is de Heer Jezus gekruisigd, daar is de Heer Jezus begraven. Maar daar is de Heer Jezus ook opgestaan uit de doden. Daar is de Heer Jezus op de Olijfberg naar de hemel gegaan. En van daaruit, vanuit de hemel, heeft hij zijn geest uitgestort in Jeruzalem. Wat is er allemaal niet gebeurd in Jeruzalem, gemeente? Maar waar zoveel gebeurt als werk van God, is de duivel als de kippen bij om het werk van God te vernietigen en te verstoren. Want als God 3000, 5000 mensen in Jeruzalem zomaar tot het geloof in de Heer Jezus brengt, dan kan de duivel dat niet verdragen. En richt hij zijn pijlen op die gemeente en zeker op de voorgangers van de gemeente. En dat zie je dan in het boek Handelingen, dat het verzet tegen de Heere en zijn dienst en zijn dienaren heel fel is. Er is geen stad waar zoveel verzet gekomen is tegen het werk van God en tegen de God van dit werk. Dat zie je in Handelingen 4 al. Wanneer Petrus en Johannes gevangen genomen worden, want zij mogen niet meer spreken over de ene naam die gegeven is tot onze zaligheid. Want wij moeten niet alleen, wij kunnen, maar wij moeten door Jezus zalig worden. Er is geen andere weg. En als dat verboden wordt door de overheid, dan zeggen Petrus en Johannes heel direct en heel spontaan en zelfs vrijmoedig, zoals het in Handelingen staat, wij kunnen niet anders dan het woord van God verkondigen en getuigen zijn van de Heer Jezus. En dan zou je denken, nou is de strijd verloren voor de duivel, maar hij begint opnieuw. Maar lees in Handelingen 6, dus maar een paar hoofdstukken verder, dat de duivel dan zijn pijlen richt op Stefanus. Die moet uit de weg geruimd worden. Zoals veel voorgangers in christelijke kerken in het Midden-Oosten en in Azië zomaar en in Afrika niet te vergeten, uit de weg geruimd moeten worden. Weg met hem. En zo valt Stefanus als eerste slachtoffer, of ik moet zeggen, als eerste martelaar van de christelijke kerk in Jeruzalem ten prooi aan het verzet van de mensen om hem heen. Jongens en meisjes, is Stefanus nou martelaar? Of is hij getuige? In het Nieuwe Testament is er maar één woord voor beide vertalingen. Dus je zou kunnen zeggen, hij is de eerste martelaar, maar hij is ook de eerste getuige die sneuvelt vanwege het geloof in de Heere Jezus Christus. Want de Heere Jezus heeft het gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen het ook u doen, want een dienstknecht is niet meer dan zijn meester. En zo zie je dat er heel veel verzet komt in Jeruzalem. Waarom? Omdat Stefanus zulke verschrikkelijke dingen daar gedaan heeft. Stefanus heeft een redevoering gehouden voor het Sanhedrin en voor al de mensen om hem heen. En heeft een hele indringende boodschap gebracht. U hebt de Heer Jezus, de levende, gedood. Dat is uw schuld. Dat is uw zonde. Terwijl de Heilige Geest op de Heer Jezus was en de Heilige Geest de Heer Jezus heeft aangewezen, hebt u zelfs de Heilige Geest kwaad aangedaan. U verzet zich altijd tegen de Heilige Geest, zoals vroeger uw vaders deden, waarvan we zongen uit Psalm 95. Zo doet u nu precies hetzelfde. U bent zulke grote zondaars, u verzet zich altijd tegen God en tegen de geest van God. En dan wordt men boos, hè? Want je mag het niet zo concreet meer zeggen, hè? We moeten het omvloerst zeggen. We moeten het evangelie een beetje inpakken en de mensen over de bol aaien. En dan zou je kunnen zeggen, had Stefanus nou ook niet wijzer kunnen zijn? En had hij die dingen niet beter achter zijn kiezen kunnen houden? Want wie zegt nou zulke dingen in Jeruzalem tegen zoveel mensen? Was het niet verstandiger geweest om de mensen via zachte methoden naar de Heer Jezus te leiden? Ja, dat is wat niet alleen in Jeruzalem gebeurde, broeders en zusters, maar wat ook vandaag volkomen overal in is. Wij moeten het zachtjes aanpakken. Wij moeten de dingen niet meer zo precies uit de Bijbel zeggen, want dat werkt alleen maar verzet. En zo worden de mensen in Jeruzalem woedend op Stefanus. Er staat nadrukkelijk, wij hebben dat gelezen, hun harten barsten. Van woede. Nou, als dat er is, als je hart als het ware uit elkaar ploft, omdat je dat niet kunt verdragen, dan zie je dat ze boos worden, woedend, en dat die woorden klinken eigenlijk bij de Heer Jezus vandaan, weg met hem. En nu zeggen ze niet kruisig hem, stenig hem. Nog nooit had iemand in Jeruzalem zo het evangelie verkondigd als Stefanus. Maar nog nooit is er ook zoveel verzet geweest. Want waar de Heere de hemel opendoet, daar breekt de hel los. En wat zie je dan? Stefanus. Wordt hij bang? Vanwege die woedende menigte? Kruipt hij in zijn schulp? Dat staat er opvallend in de tekst die vanmorgen voor ons ligt. Hij zag niet de boosheid van de mens. Hij keek niet naar beneden. Hij keek omhoog. En hij zag de hemelen geopend. Als er zoveel verzet is. Als er zoveel boosheid is. Opent God de hemel voor deze eerste getuige in Jeruzalem. En dan mag hij in de hemel blikken, zoals later Johannes op Patmos. En wat ziet hij dan? Want ja, de hemel kan opengaan, maar als die hemel leeg is, dan zie je ook niks. Maar dan ziet hij de heerlijkheid van God. In hoofdstuk 7 vers 2 wordt al gesproken over de God der heerlijkheid. En nu wordt in deze tekst gesproken dat hij de heerlijkheid van God zag. Wat is de heerlijkheid van God, jongens en meisjes? Misschien heb je Frans op school in je pakket. En dan weet je wat het woord poids betekent. Het gewicht. Hier gaat het in deze geschiedenis om het gewicht van de stenen die straks op Stefens neergeworpen worden. Dat gewicht is zwaar. Maar wat gebeurt? Stefens ziet het gewicht van God. Zo kun je dat in het Frans vertalen, de heerlijkheid van God. God in zijn gewichtigheid, God in zijn zware gewicht, in zijn heerlijkheid. Want dat was in het Oude Testament zo, als de heerlijkheid des Heren gezien werd, toen Mozes in de woestijn de tabernakel bouwde, kwam de heerlijkheid des Heren op de tabernakel. En het gezicht van Mozes blonk zo dat de mensen hun ogen eigenlijk afdekten vanwege de stralende heerlijkheid van de hemel. En dat ziet Stefanus nu. Wat Mozes zag, wat Salomo in het Oude Testament gezien heeft toen de tempel ingewijd werd, toen kwam ook de heerlijkheid van God. En dan zou je verwachten als de Heer Jezus op aarde neerkomt, broeders en zusters, dat dan de heerlijkheid van God ook in de kribbe van Bethlehem te zien is. Maar wat lees je dan in Lucas 2? De heerlijkheid des Heren verscheen de herders. De Heer Jezus had zijn heerlijkheid afgelegd. Als een dienstknecht kwam hij neer. We hebben zijn heerlijkheid niet aanschouwd, zegt Jesaja. We zagen het niet. Zo arm werd hij om zondaars zalig te maken. Zonder enige heerlijkheid. En nu mag Stefanus, nu de Heer Jezus naar de hemel gevaren is en hij onder zo'n zware verdrukking moet lijden, nu mag hij de heerlijkheid van God zien. Stefanus is de eerste die het zo mag zien nadat de Heer Jezus naar de hemel gevaren is. En later in Handelingen 9 zie je dat Paulus op weg naar Damascus ook de heerlijkheid van de Heer zien mag als hij tot bekering komt. Hebben wij al zo de heerlijkheid van God gezien in ons leven? Hebben wij de Heere Jezus al zo leren kennen, broeders en zusters? Want je kunt over de Heere Jezus praten, je kunt er hele bijbelstudies over houden. Maar hebben we de Heere Jezus al gezien? Voor het eerst in ons leven. Ik gebruik een oude uitdrukking, ik gebruik die niet zo vaak, dat weet u wel. Maar dat onze blinde zielsogen geopend worden voor de heerlijkheid van de Heere Jezus. Is dat al in ons leven gebeurd? Het kan jong, als je 16 bent. Het kan ook zijn dat je al 80 bent. Maar het moet een keer gebeuren in je leven. Hè? Dat je voor het eerst de heerlijkheid van de Heere gaat zien. En zo verrukt wordt. O Heere, wat bent u groot. Wat bent u heerlijk. Je wordt er stil van. Je wordt er ontroerd van. En dat zal straks het deel worden van alle kinderen van God. Wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft. Dat heeft God weggelegd voor allen die hem vrezen. Wat wacht een heerlijkheid. En soms op aarde, dan kunnen kinderen van God er iets van zien. Ik denk aan één mevrouw uit de gemeente. Ze was een echte Veluwse vrouw, heel stil, heel bescheiden. Ze durfde niet zoveel vertellen van zichzelf. Het was altijd fijn om er op bezoek te zijn, want je kon er het woord van God altijd lezen en erover spreken. Maar Om zelf er nu uit daarvan te getuigen, dat was moeilijk. Toen ze in het ziekenhuis kwam, heb ik haar uiteraard natuurlijk vaak opgezocht. En op een gegeven moment werd ik uit het ziekenhuis gebeld. Wilt u nu komen, want ze is stervende, denken we. Nou, je komt dan in het ziekenhuis. De hele familie, broers en zusters, het was een weduwe, alleenstaand, geen kinderen. En wat zegt die familie dan? Dominee, zullen wij even op de gang gaan staan? Dan kunt u alleen met onze zuster, met onze schoonzus praten. Kijk, dat leer je nou nog eens een keer, hè. Dat er een moment komt, dat er ruimte komt en dat je terugtreedt en dat je dominee met die broeder of zuster persoonlijk kan spreken. En in dat gesprek, ik weet niet meer hoe dat precies begon, want dat weet je niet precies. Je maakt het kort. Op een moment gaat het er over het slot van Psalm 17. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En ze was het er zo helemaal mee eens. Weinig kon ze zeggen, maar het straalde uit. En wat je nooit doet, broeders en zusters, ik pak haar handen in mijn handen. Ik zeg, zullen we samen nou bidden? En ik zeg onder het gebed ook dit vers op, Psalm 17, vers 8. Blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En jongens en meisjes, het werd zo stil. Ik dacht, ze is misschien overleden. Maar dat kan ik als dominee niet zeggen natuurlijk. Dus ik ging de gang op naar een verpleegkundige. Ik zeg, wilt u misschien even binnenkomen? En ze zegt, deze mevrouw is net overleden. Zo de heerlijkheid des Heren binnengaan en zo de heerlijkheid des Heren zien. Dat is nu toekomstmuziek voor al Gods kinderen, hoezeer ook vervolgd, zozeer onthoofd, ook zozeer gemarteld. Want na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Nou, dat is het. Maar wat zie je nu in Handelingen 7? Dat Stefanus die heerlijkheid van de Heere niet alleen ziet, en de mensen zien het ook, maar dat hij er ook van getuigt. Want ja, zien is natuurlijk heerlijk, maar om van getuigen is nog weer een stapje verder. En wat zie je dan? En zie, zo roept Stefanus de mensen om zich heen, zie, ik zie. Hoe kan Stefanus onder zulke omstandigheden nu getuigen? Nou, dat zie je nou in het boek Handelingen, gemeente. In Handelingen 2 zie je dat de mensen op het Pinksterfeest vervuld werden met de Heilige Geest. En toen spraken ze. En in Handelingen 4 zie je dat Petrus en Johannes vervuld worden met de Heilige Geest. En dan gaan ze getuigen. Er is geen andere naam waardoor we moeten zalig worden. En dat geldt ook voor vandaag. En in Handelingen 7 zie je op hetzelfde. In Handelingen 6 zie je dat Stefanus gekozen wordt als een diaken van de gemeente, zullen we maar zeggen. Omdat hij vol van de Heilige Geest is. Want je kunt geen diaken zijn en geen ouderling als je niet vol van de Heilige Geest bent natuurlijk. En ook geen dominee natuurlijk. En Stefanus is vol van de Heilige Geest. En dat staat er nu opvallend. Dat Stefanus vol was van de Heilige Geest en zo kan getuigen. Want wij moeten wel leren getuigen, gemeente. Hè? En we hebben het voordeel dat we cursussen hebben, evangelisatiecursussen, om te leren getuigen. Nou, soms dan haal je in de gemeente zo'n cursus binnen hè? En dan komen er 40, 50, 60 mensen. Prachtig. En zo kunnen mensen heel wat leren. Maar wij denken dat we het daarmee in handen hebben via Amerikaanse verkoopmethoden. Zo moet je doen en zo moet je het aanpakken, want dan kun je het evangelie kwijt. En dan denken we, ja, ik moet het handig aanpakken. Ik moet die techniek ter hand nemen om te getuigen. En nou leert het woord van God dat alleen de Heilige Geest ons tot getuigen van Jezus maakt. Dat doen we niet zelf. Dat doen die mensen om ons heen, hoezeer ze zich inzetten. Maar het is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die het uit Christus neemt, het ons verkondigt en er zo ons vol van maakt dat we daarvan moeten spreken, van moeten getuigen in ons gezin en daarbuiten. En zo wordt Stefanus vervuld met de Heilige Geest. En wat ziet hij dan? Ik zie, zegt hij, de Heere Jezus. Als je ogen geopend worden voor de Heere Jezus, dan ga je de Heere Jezus steeds meer zien en steeds meer liefhebben. En dan wil je altijd wel over de Heere Jezus spreken. Dan word je getuige. Want waar de geest werkt, broeders en zusters, werkt de geest door. Dan ga je steeds meer zien. In hem. Dan gaat het niet meer over jezelf en over je werk en over je sport, maar dan gaat het over de Heere Jezus. Daar ben je vol van. Er is maar één naam die genoemd moet worden. En dan ziet Stefanus, wat staat er nu? En hij zag de Zoon des mensen. Staat niet, hij zag Christus, hij zag Jezus, maar hij zag de Zoon des mensen. Dat is heel opvallend, want in het boek Handelingen komt alleen maar op deze plaats de benaming van de Heer Jezus voor, Zoon des mensen. Terwijl in het evangelie veel al over de Zoon des mensen wordt gesproken. Ik heb er eens in Ede een hele serie preek over gehouden en je komt eigenlijk niet aan je eind, want je zegt, allerlei aspecten staan daarin dat werk van de Heere Jezus Christus als de Zoon des mensen. Om het vanmorgen kort en goed te zeggen, als de Heer Jezus Zacchaeus ontmoet, dan eindigt dat in Lucas 19. Lucas heeft ook Handelingen geschreven. Dan eindigt dat in Lucas 19 vers 10. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo komt de Heer Jezus nou vanmorgen naar ons toe, broeders en zusters. Hij zoekt mij en u. Hij zoekt ons. En hij komt vanmorgen in de samenkomst van de gemeente rechtstreeks naar ons om ons zalig te maken. Hoef je niet aan te twijfelen. Hij is gekomen, de Zoon des mensen, die helemaal van boven is en God is en helemaal mens is. Hij die alles in zich heeft, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Hij is gekomen om ons vanmorgen te zoeken en zalig te maken. Nou kan dat toch voor iedereen, hè? Dat is toch ruim. Omdat de Heere Jezus zo is en zo mag Stefanus de Heere Jezus zien en van hem getuigen. Deze Zoon des mensen. Ondanks al het verzet. Ondanks alle afwijzingen. Ondanks de stenen die klaar liggen. Ziet Stefanus de Zoon des mensen. Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, want hij kwam om zalig te maken op aarde. Kent gij die naam al? Om zo hem te zien, om zo van hem te getuigen. Dat is nou de boodschap van vanmorgen. Het gaat niet om Stefanus. Gaat om de Heere Jezus Christus. En het gaat er niet alleen om dat Stefanus getuige van de Heer Jezus is, maar dat wij ook hem mogen kennen. En van hem mogen spreken. En van hem mogen getuigen. Sommige jongens en meisjes hebben dat verhaal op school van de juf of van de meester gehoord. En er zijn jufs en meesters die zo mooi kunnen vertellen. Hè? Daar blijf je hele leven lang bij. En weet je wat nou zo mooi is? Dat bij deze geschiedenis een mooi kinderlied is. En misschien dat sommige jongens en meisjes dat van de week of afgelopen weken op school hebben geleerd. Ik ga het niet voorzingen, dat doe ik niet. Maar ik ga het wel voorlezen, dat mooie kinderlied. En daar besluit ik dan ook de preek mee. Stefanus, getuige van Gods eigen zoon, moet om Jezus sterven. Dat is nu zijn loon. Stefanus, getuige voor de Joodse raad, spreekt Gods eigen woorden, ook al wordt men kwaad. Stefanus, getuige, klaagt heel Israël aan. Dit is nu uw zonde, God zo te weerstaan. Stefanus, getuige, toonbeeld van de Heer, bidt, vergeef hun zonde. Denk daaraan niet meer. Stefanus, getuige, roept de Heere aan, ziet de hemel open en zijn heiland staan. Stefanus, getuige, mag bij Jezus staan. Uit de stenen regen naar de hemel gaan. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heere, die na kortstondig ongeneugd. Die stenen regen is er maar even. Eindeloos verheugd dat Stefanus in de hemelse heerlijkheid mag zien wie u, Heere Jezus Christus, bent. Wat geen oog heeft gezien. Dat mag Stefanus zien. En dat geeft u aan al uw kinderen, o God. O hoorden het van een oude mevrouw, maar het kan ook bij jonge mensen zijn. Dat we zoveel van u, Heer Jezus, zien, dat we kunnen leven, dat we ook kunnen sterven. En dat we het ook zien in landen om ons heen bij ernstige vervolging, dat zo mensen van u getuigen. Sterk onze broeders en zusters, open de hemel voor hen, opdat ze onder al het geweld, onder een open hemel mogen leven en weten wie u, Heere Jezus, bent, die staat aan Gods rechterhand om al de uwen tot u te nemen. En het mogen beleven na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Wilt u geven, Heere, dat heel de gemeente zo getuige van u mag zijn? Dat iedereen vol mag zijn van de Heere Jezus Christus. Opdat we ook daar in uw volgelingen kunnen zijn. Dat we bidden zoals Stefanus bad. Want u, Heere Jezus, hebt aan het kruis gebeden, Vader, vergeef het hun. Zij weten niet wat ze doen. En zo hebben we gelezen dat Stefanus bad. Vergeef hun zonde. Zo kunnen we anderen vergeven. En bidden voor anderen. Zo bidt uw kerk wereldwijd. Het ontroert ons, Heere, als we dat lezen in allerlei berichten van organisaties. Dat als familieleden vermoord worden. De eigen vrouw en kinderen zo kunnen bidden. Als volgelingen van u, Heere Jezus. U hebt gebeden, Heere Jezus, Vader. Niet alleen vergeven zonden, maar aan het kruis ook. In uw handen beveel ik mijn geest. En we hebben ervan gelezen dat Stefanus zo mocht bidden, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Om zo bij u te zijn. In leven en sterven. Dat is leven. Laat ons zo als getuigen van u mogen leven. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats en daarna zingen we op Psalm 73 vers 13 en 12 in die volgorde. ontvang de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.